Willem de Gelder.
We gaan het hebben over millennials. Voor mensen die geen idee hebben wie dat zijn. Dat zijn mensen die geboren zijn tussen 1982 en 2000. En over die groep is altijd een hoop te doen. Millennials zouden maar verwend zijn, onder luid applaus zijn opgevoed en niet kunnen omgaan met ook maar de kleinste tegenslag of kritiek. Ze gaan zichzelf ontdekken in Thailand met het geld van hun ouders en alsmaar huilen om de imperfecte relaties en hun miskende talent. Nou, daar herkenden drie dames zich niet in. Anouk Kemper, Lianne Marije Sanders en Suzette Hermsen. En ze schreven daarom het boek Zij niet zo over het doodnormale leven van een millennial. En een van die auteurs is hier, Anouk Kemper. Van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Goedemorgen. Ja, je hebt het geschreven met twee collega's en vriendinnen eigenlijk. Hoe kwamen jullie op dit idee?
Ja, wij kennen elkaar van Linda Nieuws. En daar schreven we alle drie voor als redacteur. En Lianne was degene die mij en Suzette bij elkaar heeft gebracht. Want ik kende Suzette eigenlijk niet zo goed. Maar Lianne dacht, laten we met z'n drie iets gaan doen. Want volgens mij zitten wij heel erg op één lijn qua schrijfstijl, qua humor, qua wat we vinden. En toen zijn we een keertje gaan lunchen met z'n drieën. En hebben we bedacht, wat missen we nou? Waar willen we nou graag iets over schrijven? En toen kwamen we al vrij snel op de werktitel Hoe het echt is. Omdat we dachten, als het over onze leeftijdsgenoten gaat, is het eigenlijk altijd of als een probleem. Dus we kunnen geen vaste baan krijgen. Uh-huh. En we kunnen geen huis kopen. Allemaal moeilijk. Of je ziet alleen maar de successen van mensen met 100.000 volgers op Instagram. En een soort jetset leven. Dus we dachten, waar is het gewone, echte leven? Waar we allemaal zo'n beetje doorheen stuntelen. Dus dat leek ons eigenlijk een heel leuk uitgangspunt voor een boek.
En die titel is opvallend, hè? Zei ik niet zo. Aan wie is dat gericht?
Nou, het is een beetje drieledig. Aan de ene kant is het gericht naar leeftijdsgenoten die wel een beetje lopen te zeiken over ik ben 26 en ik heb nog steeds geen managementfunctie, of ik heb nog steeds niet een boek geschreven of bla bla bla. Tegen die mensen willen we zeggen, doe maar rustig en het komt allemaal wel, dus zei ik niet zo. En het is ook gericht aan de generaties boven ons, vooral de babyboomers, die altijd zeggen, wat jij ook net een beetje voorlas, van we zijn verwend, we zijn gepamperd, we kunnen niet omgaan met tegenslagen, dan gaan we meteen huilen. Tegen die mensen zeggen we ook van, dat valt wel mee, we zijn best wel kranig, want als er geen werk is, dan beginnen we wel voor onszelf. Dus dat is de tweede. En de derde is eigenlijk, zei ik niet zo tegen onszelf. Omdat wij ook best wel een heel klein beetje kunnen zeiken over de kleine dingen des levens.
Ja, is dat zo?
Ja, dat zijn echt wel kleine dingen hoor. Ik kan me heel erg druk maken om het feit dat dan iemand te dicht achter me fietst. Of dat ik in een café een koffie bestel en daar krijg ik dan geen koekje bij.
Dat soort kleine dingen.
Daar wil ik wel even over zeiken, ja.
Oké. Okay. Wat je net al zei, het is ook een soort middelvinger naar de babyboomers, hè?
Ja.
Wat is nou zo mis met die groep? Die vinden de millennials allemaal maar verwend.
Ja, ik las een keer een column van Auke Kok in NRC over dat hij ons ontzettende aanstellers vond en dat we continu maar gin tonics aan het drinken zijn en overal in de rij staan of zo. Van in de rij staan is het nieuwe hip. En dat was heel erg zeikerig op wie wij zijn als generatie. Terwijl ik dacht, volgens mij pakken we dingen best wel goed aan. En zijn we helemaal niet zo van het hoogdravende, moeilijk doenerij gedoe. Dus wat was nou precies je vraag hierover?
Ja, wat is nou mis met die groep?
Door
millennials ook heel erg op hun geklaagd.
Ja, wat er mis is met die babyboomers. Ik zou niet per se zeggen dat er iets mis met ze is. Maar ik denk dat ze misschien niet altijd doorhebben dat het voor hen misschien allemaal net iets makkelijker ging dan voor ons. Dus dat zij konden heel lang studeren. En daarna konden ze, meteen een vrij goede baan krijgen. En dan kregen ze een vast contract. En dan konden ze een huis kopen. Het was allemaal best wel lekker geregeld. En dan zo hup op je 63ste met de fut. Dat hebben wij allemaal niet. Dus mogen we daar af en toe een klein beetje overklagen.
Millennials die kunnen wel naar Thailand op vakantie, zullen zij dan zeggen. En dat konden wij niet vroeger.
Nee, maar toen had je volgens mij ook nog niet zoveel van die budget airlines. Dus het is gewoon een andere tijd. Als zij in deze tijd hadden geleefd, waren ze waarschijnlijk ook naar Thailand gegaan. En bovendien, volgens mij gingen mensen gewoon lekker opium roken in Afghanistan. Dus Zo nieuw is het ook weer niet dat wij wat verder reizen.
Nee. Is het boek ook geschreven om die groep misschien een beetje te overtuigen?
Nee, absoluut niet. We hebben het echt geschreven voor onze eigen leeftijdsgenoten. En misschien ook wel de mensen die iets jonger zijn. om te laten zien van kijk, het leven is helemaal niet perfect. En je hoeft niet allemaal mooie selfies te maken. Of de hele maand van het ene reisje in het andere reisje te vallen. Zoals sommige Instagram-types natuurlijk doen. Van die bekende Instagrammers. Social influencers, als dat heet. Dus het is een beetje voor hen om te laten zien, joh, we klooien allemaal maar wat aan. En dat geeft niks.
Die groep die iets jonger is, zijn dat dan ook millennials? Of zijn dat dan weer mensen die dan weer jonger zijn dan dat?
Waarvoor wij het geschreven hebben, bedoel je? Ja, dat zou dan generatie Z zijn. Ik heb laatst geleerd dat ze zo heten. En die zijn dan geboren vanaf 2001. Dus die zijn misschien nog een beetje te jong, maar... Ik kan me ook voorstellen dat meiden van 16 dit boek al heel geinig vinden om te lezen, hoor.
Want de generatie Z, die komt dan natuurlijk weer na de generatie Y. En dat zijn de millennials,
dat
toch?
Dat zijn wij, ja.
Ik ben benieuwd wat ze na die Z gaan doen. Dan hebben ze een probleem.
Opnieuw beginnen misschien?
Generatie A. Het verhaal is een opvallende stijl opgebouwd. Het is eigenlijk een soort columns, hè?
Ja, het zijn, we hebben het boek opgedeeld in thema's. Dus bijvoorbeeld geld, seks, familie. En onder die thema's hebben we alle drie steeds 2 of 3, misschien 4 korte verhaaltjes geschreven. Het is echt hapsnap. Dus je zou het op de wc kunnen lezen, zeg maar.
Op de wc kunnen lezen?
Ja hoor, zo hadden we het ook een beetje bedacht.
Dat is opvallend van een schrijver dat ze zeggen van zijn eigen boek, je kan het op de wc lezen.
Ja, nee, het is zeker geen literatuur. Het is vooral de bedoeling dat mensen het een beetje zo doorbladeren op momenten dat ze eventjes niks te doen hebben. Dus of op vakantie of op de wc.
Oh ja, die thema's die je net noemde, zijn dat nou ook thema's waar die hele millennial generatie zo ontzettend mee bezig is?
Ik denk niet meer dan andere generaties, hoor. Maar misschien omdat wij nu in die leeftijd zitten, zeg tussen de 20 en de 30, dat dit een beetje de thema's zijn die, die nu de grootste rol spelen. Dus je wil een leuke relatie, je wil een fijne carrière, je wil iets van de wereld zien. Dat speelt allemaal heel erg nu, omdat je denkt, na mijn 30ste, dan ben ik eigenlijk bijna dood. Dus er ligt heel veel druk op om er nu alles uit te halen. Terwijl, wat is er alles uithalen? En waarom maak je je zo druk? Want het leven duurt als het goed is best lang.
Ja, want na je 30ste dood, dat klinkt best wel dramatisch.
Ja, ik dacht dat echt. Ik dacht, toen ik 25 was, toen had ik net een boek geschreven. Een roman was dat. En ik dacht, oké, nu moet ik wel echt ervoor zorgen dat alle boeken, de meeste boeken die ik nog ga schrijven, dat er heel veel daarvan zo voor mijn 30ste uitkomen. Want dan ben ik nog een jong talent. En als ik het niet voor mijn 30ste doe, dan komt het daarna, dan telt het daarna niet meer. Want dan ben je en niet meer jong. Geen idee waar die gedachtegang op slaat. En dan heb je de boot gemist. Dat dacht ik.
Waar komt het dan vandaan, dat idee?
Ik denk dat dat ook wel een beetje bij de leeftijd hoort, hoor. Dat je het gevoel hebt van, oké, ik moet nu knallen. Ik ben eindelijk los van mijn ouders. Ik heb gewoon kansen. Die moet ik ook grijpen, want anders is het voorbij. En dan heb ik het moment niet gepakt.
Ik vond dat stukje wat jij schreef over jouw eerste boek, die titel die je daar gaf, dat was heel triest. Ik schreef een boek en het boeide niemand. Of iets dergelijks. Nou ja, het was een beetje, ik leefde wel een beetje met je mee.
Het is eigenlijk bedoeld als een soort van grapje. En heel relativerend. Zo, ik schreef een boek en het boeide niemand. Om dus maar te laten zien van, je kan op je hoofd gaan staan, maar uiteindelijk verandert er vrij weinig. Als je maar gewoon, dat klinkt meteen zo wee, maar het gaat er eigenlijk om dat je gewoon een beetje leuke mensen om je heen hebt. En dat je een boek schrijft of een film of weet ik veel wat. Ja, dat is leuk, maar dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe.
Nee. Dat is uiteindelijk ook de conclusie van dat korte hoofdstukje. Mag ik even wat voorlezen?
Ja.
Dit heb jij dus geschreven. Dat zit ook in het eerste zinnetje. Hallo wereld, ik ben Anouk Kemper, 24 jaar... en ik ben ontzettend gaaf iemand. Wist je dat? Ik ben echt heel erg gaaf. Niet alleen heb ik binnenkort 2 bachelors en een master afgerond, maar komt er ook nog eens mijn debuutroman uit, net na mijn 25ste verjaardag. Dat is dan wel jammer. 24 jaar in een boek, dat was toch net wat gaver geweest. Was dit toen echt gevoel wat jij over jezelf had?
Ja, en ik zou bijna willen zeggen, ik chargeer een beetje, maar ik chargeer niet. Ik dacht echt, wow, ik ben zo gaaf. Ik heb een boek geschreven en ik heb studies gedaan en ik ga gewoon ontzettend lekker. Dus ik dacht dat de wereld mij zo met open armen zou ontvangen en dat ze bij bijvoorbeeld de Volkskrant zouden zeggen van, wat is dit voor fantastisch talent? We gaan haar een podium bieden. Of dat ze bij Wie is de Mol zouden denken, jeetje, wie is deze vrouw van dit geweldige boek? We laten haar kandidaat worden in Wie is de Mol. Dat dacht ik echt. grootheidswaanzin.
Ja, ja, dat is allemaal niet uitgekomen.
Nee.
Nou
nee.
Zit je om 5:00 ochtends op een radiozender over je tweede boek te praten.
En dat is ook leuk.
Mooi zo. wat je net al zei, van je chargeert eigenlijk niet. Het is best wel een eerlijk boek. Je schrijft bijvoorbeeld ook over je eetstoornis die je hebt gehad. Dat is best wel heftig.
Ja, nou ja, wat vond jij er zelf heftig aan?
Nou, dat je daar zomaar over schrijft. Dat is toch ook iets waar mensen zich voor schamen of zo?
Nou, misschien als je er net in zit of als het net is geweest. Maar voor mij is het echt een afgesloten hoofdstuk. Dat ligt al jaren achter me. Echt een jaar of 5, 6. Dus ja, ik kan er gewoon nu met een bepaalde afstand naar kijken. En het raakt me niet meer zo. Dus ik denk dat ik daarom ook vrij makkelijk erover kan schrijven.
En dan kun je ook andere mensen misschien iets leren of zo.
Ja, ja, want ik heb het idee dat best wel veel meiden met... nou, niet per se met een eetstoornis, dat is meteen wel heel zwaar. Maar dat ze wel worstelen met mooi zijn, dun zijn, gezond willen zijn. En uit mijn ervaring is dat je best wel snel die grens overgaat. Van, oké, je bent ermee bezig naar... het wordt een probleem. Dus hiermee wil ik ook wel, ook al klinkt dat dan een beetje wee... andere meisjes, vrouwen inspireren en laten zien van ja, stel je hebt daar last van, je komt daar ook wel weer uit. Het is niet een soort eeuwig iets wat je met je mee hoeft te slepen.
Precies, dus jullie boek is ook wel om een stap. Het is niet alleen maar plat vermaak. Jullie willen er ook wel wat bij bereiken.
Nee, ja, het is een beetje een hart onder de riem.
Een hart onder
de riem. Op een grappige manier, hopelijk.
Oké. Okay. Jullie zijn ook best wel open over je werk. Jullie klagen er wel eens over, om Suzette even te quoten. Ik hoopte een supercoole baan te hebben, maar ik heb iedere dag een drie uur durende dip, waarbij ik vrees het einde van de dag niet te halen.
Ja,
jullie werkgever, die zal ook wel meelezen.
Ja, ik dacht ook, oké, Suzette, nou, dat is heel eerlijk van je. Maar ja, dat is waarschijnlijk gewoon echt hoe zij het ervaart. Tenminste, ja. Nou ja, dit zal wel ietsje gechargeerd zijn. Maar ik denk dat zij gedacht heeft... laat ik ook maar gewoon eerlijk zeggen... dat mijn werk niet altijd even bruisend is. Want iedereen vindt zijn werk af en toe gewoon saai. Dus ja, probeer daar niet een mooie verhaal van te maken. Van al wat ik vandaag weer allemaal heb gedaan... en wie ik nou weer heb gesproken. Ja, soms heb je gewoon een dip...
Ja, want dat ze vreest het einde niet te halen... dat zal inderdaad vast gechargeerd zijn.
Ja,
maar dat ze elke dag een dipje
haalt.
Heeft... dat kan natuurlijk best zo gebeuren.
Ja, dat zou je aan Suzette moeten vragen. Maar ik heb niet het idee dat zij met tegenzin naar de werk gaat, hoor.
Hebben jullie erover nagedacht van hoe eerlijk je wil zijn?
Ja.
Want straks dan word je van je baan afgekikt. En denken ze, nou, als je het helemaal niet leuk vindt... dan zoeken we wel iemand anders.
Ja, ja, ik kan niet helemaal voor Lianne en Suzette spreken... maar ik ga ervan uit dat zij ook wel hebben gedacht... wat schrijf ik wel op, wat schrijf ik niet op. Dat heb ik ook gedaan als het ging om bijvoorbeeld... mijn ouders of mijn zussen of mijn vriend. Ik ga dan niet zomaar ongefilterd al mijn gal spuwen. Want ja, je houdt er toch rekening mee dat andere mensen dat gaan lezen.
En bedenk je er ook wel eens wat bij om het leuker te laten lijken of niet?
Nee, ik bedenk er niet iets bij... maar ik ga misschien wat korter door de bocht om het ietsje scherper te maken.
Heb je daar een voorbeeld van?
Even denken, ongetwijfeld. Ja, over bijvoorbeeld dat mijn vriend met wie ik samenwoon... dat ik het heel irritant vind dat hij overal restjes achterlaat. Bijvoorbeeld een restje koffie. Hij drinkt nooit zijn koffieglas helemaal leeg. Of dat hij dan weer een korst brood laat liggen. Ja, het is echt niet zo dat ik daar dan helemaal kapot aan ga... maar ik vind het wel irritant.
Ja,
maar
ja,
het boek
precies.
Schrijf ik dus inderdaad. Ik ga nog eens kapot aan die restjes. Ik denk dat wel meevalt.
Dat is wel een herkenbaar element voor mij, om eerlijk te zijn.
Oh, ja?
Dat laagje koffie of thee onderin de beker houden. Nou, als er nog een luisteraar die een idee heeft waarom mensen dat doen, laat het ons weten.
Ja, dat vraag ik me ook heel erg af. Waarom? Drink het gewoon helemaal op.
Ja, ik heb dat ook nooit begrepen. Maar goed, we hadden het over werk. Het is sowieso een thema wat best wel in het boek voorkomt. Hoe belangrijk is werk voor een millennial?
Wat een brede vraag. Nou, ik denk wel heel belangrijk. Ik denk ook dat heel veel jonge mensen daar een soort van hun identiteit uithalen. Van als ik geslaagd ben op mijn werk, dan ben ik een leuk iemand, zoiets. Of een geslaagd iemand. Dus ik denk dat in die zin werk wel heel erg belangrijk is. Zeker omdat het best wel lastig is om een beetje leuk werk te vinden als je net bent afgestudeerd. Dus als je dan iets hebt, ja, dan wordt dat gauw groot en belangrijk, denk ik.
Ja, ja, het is natuurlijk moeilijk om over een hele generatie te spreken natuurlijk. Ja, maar als je voor op je boek zet het echte leven van een millennial, dan lijkt het wel alsof het een soort uniforme boek is.
Ja, precies. Ja, nou ja, het is ook voornamelijk het echte leven van 3 millennials. Mm-hmm, namelijk wij. Drie.
En want je verdient natuurlijk geld met werk. Is dat belangrijk?
Nou, ik hou zelf altijd als freelancer 3 P's aan. Dat is poen, plezier en prestige. En als ik 2 van die 3 P's uit werk kan halen, dan is het goed. Dus soms hoef je niet eens heel veel geld aan te verdienen. Maar dan is het gewoon, weet ik veel, dan werk je voor een mooie titel. Of je vindt het gewoon heel leuk.
Maar dan heb je er maar 1.
Nee, maar dan de M.
Ah ja, dat moet wel allebei zijn dan.
En plezier, ja.
En aanzien inderdaad, is dat belangrijk?
Aanzien, nee. Ik vind het niet zo heel erg belangrijk.
Prestige, zei jij. Dat is misschien toch een beetje aanzien,
ja,
of niet?
Ja, ik vind die wel het minst belangrijk, hoor. Prestige. Ik denk ook, ja, wat is dan prestige? Dat ik dan nu af en toe ook voor Radio 1 werk. Ja, ik vind dat vooral heel leuk. Ja. Eigenlijk.
Ja, dus dat is dan die andere P.
Ja.
In hoeverre verschilt het van de generatie boven de millennials? Heb je daar een idee van? Was werk daar belangrijker? Of was geld belangrijker?
Ik moet dan meteen denken aan... Ja, maar ik weet niet zo goed wie dat dan zijn. Ja, ik moet meteen denken aan American Psycho. Maar dat is misschien niet het hele goede voorbeeld aan... Weet je wel, zo jaren 80, begin jaren 90... dat het allemaal draaide om lekker veel geld verdienen... veel geld uitgeven, in een mooie auto rijden... mooie pakken dragen. Dat is wel minder geworden, heb ik het idee. Het draait niet meer zozeer om wat voor schoenen je aan hebt. Het gaat er meer om, luister je wel naar mooie muziek... en heb je een Fairphone of niet, en dat soort dingen. Mm-hmm. Waar naartoe ga je op reis...
En mensen hebben geen eigen auto meer. Die hebben een Uber of een Snapcar of iets dergelijks. Dat is ook wel kenmerkend voor de generatie. Ja. Toch komt dat ook hierdoor?
Door wat?
Nou, doordat de bezit minder belangrijk wordt, bijvoorbeeld.
Ingewikkelde vraag. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Misschien omdat zo begin jaren 90 was dat volgens mij... dat die bubbel een beetje knalde. Dus er was gewoon ineens... een soort een dalende lijn zat erin hoeveel we konden uitgeven. Dus ja, als je het niet kunt hebben, dan is het misschien ook... ja, dan houdt het verlangen ernaar wat sneller op. Maar ik ben nu echt heel erg...
Een beetje natte vinger aan het filosoferen. Het feit dat jullie alle 3 geen auto hebben... komt misschien ook wel omdat jullie alle 3 uit Amsterdam komen, toch?
Ja, dat denk ik ook wel. Hoewel, ja, ik hou sowieso niet van autorijden. Ik durf het niet. Ik ben zo'n vrouw. Maar ja, inderdaad, misschien als ik ergens had gewoond... waar ik niet alles op de fiets kon doen, dan had ik wel een auto gehad.
Ja, ja precies. Dan was dat misschien belangrijk geweest.
Ja.
Jij hebt ook een aantal platen ons laten weten die je wilde horen. Iggy Pop stond daar bijvoorbeeld bij. Waarom wil je dat draaien?
Nou, ik vind dat gewoon Iggy Pop en dan met name het nummer The Passenger... vind ik een heel fijn nummer. Zodra ik dat intro hoor, dan word ik al helemaal blij... En ik heb het heel vaak geluisterd toen ik bezig was met mijn eerste boek. Zeg maar het boek dat niemand boeide. Omdat ik dan elke keer als ik het hoorde weer zin kreeg om te gaan schrijven. En soms hoorde ik het ook ineens als ik dan, ik veel, in een winkelcentrum was of zo. Dat het uit de speakers kwam en dan wist ik, dit boek gaat wel wat worden.
Oké, en dat bleek uiteindelijk tegen te vallen.
Nou, worden als in, het gaat wel worden uitgegeven, zo.
Nou ja, nou de Passenger dus van Iggy Pop.
Through the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight.
Ik zit hier nog steeds met Anouk Kemper. Zij is schrijver van het boek Zei ik niet zo. Het echte leven van de millennials. Ja, we hadden het net over werk. Dat is een belangrijk element in het leven van de millennial. Waarschijnlijk eigenlijk in elk leven. Hè?
Ik denk het wel.
Gaan we even naar iets anders wat ook een belangrijk element is in het leven. Seks. Ik ga even een stukje aanhalen. Dat vond ik opvallend. Lianne schreef het volgende. Na een keer of 6 daten bleef ik bij hem slapen. Wat ik een allesverwoestend avontuur had verwacht. Waarbij we van spanning en gekkigheid niet meer wisten waar we het zoeken moesten. Gebeurde er niks. Hij werd niet hard van mij. Dus ging ik twijfelen aan mezelf. Vond hij me niet lekker genoeg? Deed ik iets fout? De deuk die dit avontuur in mijn zelfvertrouwen achterliet, was niet te harde. Haha, leuk grapje. Dit is wel een sappig verhaal. Waarom moet ik dit weten?
Waarom moet je dit weten? Ik denk dat het voor andere meisjes vooral goed is om te weten dat. Dat als zij een keer met een jongen in bed liggen en hij wordt niet hard, dat vaker gebeurt. Dat gewoon zo is. Je hebt, als je seks hebt, dan heb je soms gewoon dat een jongen niet hard wordt. Ja, en dan kan je heel onzeker van worden en moeilijk over gaan doen. Maar ja, soms is het gewoon zo. Dus ik denk dat Lianne dat daarom ook heel graag wilde vertellen. En ook eerlijk is over haar onzekerheid. Want ik kan me voorstellen dat, ja, in het begin heb je dat dan. Aha. Dat je echt denkt, oh god, ik doe het niet goed. Dus ja, om gewoon te laten zien, dit hoort erbij. Dit is ook het leven. Slappe piemels.
Slappe piemels, horen bij het leven. Dan schrijf jij vervolgens dit. Ach, ik weet nog dat ik zelf voor het eerst oog in oog stond met een slappe piemel. Hij was van mijn ex-vriend en ik schoot in de stress. Ik was 20, niet veel gewend. Ouder en wijzer deed ik het anders. Had de schorrel een slappe piemel? Kusje, geeft niet, slapen. Een slappe piemel ligt eigenlijk nooit aan ons vrouwen. Dat is niet arrogant, dat is realistisch. En als we niet nat worden, ligt dat overigens wel aan de man. Echt.
Ja.
Nou, ik krijg er bijna rode oortjes van. Dat is allemaal best wel expliciet. Ik heb nog nooit het woord piemel zo vaak op de radio gezegd, denk ik.
Piemel.
Maar wat, dit is ook om gewoon aan te tonen dat je leert eigenlijk.
Ja, ja, en seks, dat is misschien ook iets wat we van jongs af aan meekrijgen als meisje. Krijg je mee van seks kan je of zwanger worden, of je kan er een SOA van krijgen, of het was misschien ongewenst. Het is nooit leuk qua seksuele voorlichting die je krijgt als meisje. Dus dat is al iets waarvan wij dachten, nou, maar seks is wel leuk. En dat is het tweede punt. Of het gaat over seks en dan is het super spectaculair en fantastisch en duurt het de hele nacht en doet hij alles wat je wil. Ja, en dat is ook gewoon heel vaak niet zo. Dus dit is wederom weer een beetje een stukje realisme naar de millennials toe.
Ja, die hele nacht door. Daar gaat het op een gegeven moment ook over.
Ja, dat ik mij dat niet kan voorstellen.
Nee, ik eigenlijk ook niet.
Nee.
Dan ben je helemaal kapot op een gegeven moment,
kapot,
toch?
Ja, ik denk echt, als je begint met een beetje frummelen tot dat je allebei klaar bent, ja, dan ben je in 3 kwartier ben ik meestal wel klaar met het hele programma.
In het boek spreek je ook uit tegen het woord slet.
Ja.
Waarom? Wat is er mis met dat woord?
Ja, dat vind ik gewoon echt een stom woord. Wat helemaal niks met een leuk seksleven te maken heeft. En bovendien, waarom ben je een slet als je seks hebt met veel verschillende mannen? Waarom ben je dan een slet? Dat is een beetje waar ik tegen ageer.
Ja.
Ik vind dat
dat woord wordt dan wel veel gebruikt,
ja,
toch?
Ja, het wordt heel veel gebruikt. En ook door vrouwen zelf. Die zeggen dan dingen als, oh, nou, ik zit nu echt even in mijn slettenperiode, hoor. Want ik kom net uit een relatie. En denk, in je slettenperiode? Nou ja, zolang je niet mannen ergens op een zielig parkeerterreintje doet voor crack, vind ik je niet zo'n triest geval. Dus praat niet over jezelf als slet.
Nee, oké. Okay. Jullie zijn vrij open over seks. Is dat iets wat de millennial generatie ook typeert? Of is dat iets wat ook nog wel een beetje geleerd moet worden?
Ja,
juist?
Ik vind ons helemaal, ja, ons drie wel, maar onze generatie helemaal niet zo open over seks eigenlijk. Ik denk dat in de jaren 70 veel opener was allemaal.
Ja, dat hebben we eerder deze uitzending ook gehoord over de flower power tijd, nou, en zo. En dat het allemaal heel makkelijk ging.
Precies, ja. En nu denk ik dat we best wel een beetje preut zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook bijna nooit meer een meisje topless zonnen op het strand. Het gebeurt bijna nooit meer.
Nee, maar dit is ook heel slecht voor je huid en zo, toch?
Ja, nou ja, als je toch al in de zon ligt, pak je borst dan ook maar mee. Dus nee, ik vind eigenlijk onze relatie best wel een beetje preutzig. En het is ook allemaal een beetje besmuikt. En dan het woord slet gebruiken. Denk je, jezus, je hebt gewoon een seksleven. Ben je toch niet meteen een slet?
Nee. Oké, is dat veranderd inderdaad? Ja, zouden we daar een verklaring voor kunnen vinden waarom dat moeilijker is?
Omdat in vergelijking met de jaren 70. Nou, nee, dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten waar dat dan weer vandaan komt. Misschien als een soort tegenreactie van ja, nou weet het wel, mam, dat je meerdere minnaars had toen je 25 was. We hoeven het er niet over te hebben. Zoiets.
Ja, het zou kunnen. Ja, het is wel opvallend omdat er vaak inderdaad wordt geklaagd van die millennials hebben zoveel vrijheid, ze kunnen alles doen wat ze willen. En juist hier is het blijkbaar moeilijker dan vroeger.
Ja. Ja, misschien een beetje Amerikaans of zo. Dat we meer op een Amerikaanse samenleving zijn gaan lijken wat dit betreft. Van we hebben het er niet over, maar stiekem doen we het allemaal wel. Ik weet het niet hoor. Ik ben geen expert.
Zeer interessant sociologisch onderzoek misschien. Er wordt in het boek ook best wel een beetje gezeken, gezeikt. Ik weet niet wat het voltooid deelwoord daarvan is. Laten we gezeken aanhouden. Er wordt af en toe inderdaad flink gezeken. Hebben die babyboomers niet gewoon een punt? Ik lees bijvoorbeeld over de waxsalon, dat het zo'n pijn doet. Bijvoorbeeld,
laat
je toch niet waksen als dat zo erg is?
Ja, maar dat is niet het zeiken wat zij bedoelen, denk ik. Ik denk dat die babyboomers meer duiden op dat we zo lopen te miepen over, oh, ik heb nog geen vaste baan en oh, ik kan nog steeds niet in een auto van de zaken rondrijden. Dat zij dat heel erg bedoelen. En wat dat betreft denk ik, nou, dat valt echt heel erg mee. Dat valt heel erg mee, want als er geen banen zijn, creëren we wel gewoon werk voor onszelf. Tenminste, dat is wat ik zie bij mensen om me heen. En ja, die waxsalon, ja. Wil je het daar ook nog over hebben?
Nou, laten we het niet uitgebreid over de waxsalon hebben. Wat me ook opviel, dat je er wordt echt heel vaak benoemd dat de katers zoveel erger zijn op een gegeven moment.
Ja,
dat is ook wel een beetje gezeik, toch?
Ja, dat is ook wel een beetje gezeik. Ja, Suzette heeft daar inderdaad een hoofdstuk over geschreven. Dat hoe ouder ze wordt, hoe langer ze moet herstellen van een kater. Ja, dat is inderdaad een beetje gezeik. Dan moet je gewoon minder drinken. Dus dit is een zeik niet zo naar haarzelf.
Ja, dan kan ze hier weer niet antwoorden. Nee. Dat is dan ook weer jammer. En dat twintigers zo luid en jong zijn, las ik op een gegeven moment ook.
Ja, maar dat is een beetje een grapje.
Dat is een knipoog.
Dat is een knipoog, ja. Dat je denkt, hé, al die jonge, luide mensen. Terwijl ik hier lekker met mijn biertje in de kroeg zit. Een gesprek probeer te voeren. Nee, maar ja, ik vind twintigers leuk. Ik was er zelf nog één tot voor kort.
Ja, want een twintiger, is dat dan iemand die in het begin van de twintig staat? Of ben je als 29-jarige ook twintiger?
Ja, ben je ook nog wel twintiger, vind ik. Ja hoor. Ja.
Ja, je kijkt wel vaker terug, hè, op je eigen periode van toen, ja, in het boek. In dit gesprek ook. Wat heb je geleerd uit die tijd?
Uit mijn twintiger jaren? Uh-huh. Om mezelf niet zo met anderen te vergelijken de hele tijd. Want dat is ook wel erg typerend, denk ik, voor onze generatie. Dat je via Facebook en Instagram heel makkelijk kunt zien wat leeftijdsgenoten aan het doen zijn. En dan denk je, oh, ik doe het niet goed of ik ben te traag. En ik moet ook nog een tweede boek schrijven. En ik moet misschien ook maar een film gaan maken. Terwijl vergelijk jezelf gewoon niet zo met anderen. Dat is dus iets wat ik heb geleerd. Uh-huh. En ik denk dat de focus bij mij meer is gaan liggen op mijn privéleven. Ik dacht eerst dat het allerbelangrijkste was dat ik succesvolle schrijver zou worden of een succesvolle journalist. En nu denk ik, ja, dat is mijn werk. Maar ik vind het veel belangrijker om gewoon een leuke vriendin te zijn voor mijn vriend en mijn vrienden. En een leuke zus voor mijn zussen. Uh-huh. Dus die focus is veel meer daar komen te liggen.
Dat klinkt ook wel een beetje oudbollig eigenlijk.
Ja, ja, misschien ook wel. Maar ja, waar ben je nou uiteindelijk het blijst mee als je later oud bent en terugkijkt op je leven? Ik denk gewoon dat je dan een hele leuke familie hebt. In plaats van dat je een paar boeken zo van jezelf in de kas hebt staan.
Ja, is dat zo? Of kan je dan ook niet met trots kijken op die boeken die je geschreven hebt?
Ja, misschien wel met trots. Maar het is niet waar het om gaat, denk ik. Je wil gewoon lief hebben en andersom, lief gehebt zijn. Nee, hè? Hoe zeg je dat? Lief hebben.
Lief gehad, denk ik.
Ja.
Ja. Dit klinkt best wel wijs voor een 30-jarige al.
Ja, maar ik heb ook een heel proces doorlopen, hè? Vanaf mijn 25e.
Is
ja.
In het boek ook wel flink te lezen. Je zei net dat vergelijken met anderen. Ja. Dat je, wij zitten natuurlijk met. Want ik ben ook een millennial. Dat mogen de luisteraars ook gerust weten. We zijn allemaal heel erg actief op Facebook, op Instagram, ja, op Twitter, op alles wat je maar kan bedenken. Dat zorgt er inderdaad ook voor dat we van iedereen weten waar ze mee bezig, ja, zijn. En dat levert stress op?
Ja, ik denk het wel. Zeker mij leverde dat wel stress op. Ja, dat ik kon zien, oh god, die is uit 1987 en die heeft nu dit hele grote achtergrondartikel geschreven voor de Volkskrant. Of toen ook, toen was ik al wel een beetje klaar met dat vergelijken, maar toen Simone van Saarloos, geboren in 1990 volgens mij, zomergast was, dacht ik, wat? Ik doe misschien iets niet goed. Terwijl, waarom zou ik die vergelijking maken? Uh-huh. Maar dat is dus wel veel makkelijker, omdat het allemaal zo zichtbaar is wat anderen doen.
Ja, is dat ook. We kennen de term FOMO bijvoorbeeld. Om dat even uit te leggen, dat is een Engelse fear for of missing out. Dat je bang bent dat je iets mist. Is dat ook een element daarin?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is een bekende voorbeeld dat volgens mij veel vaker wordt aangehaald. Dat als je op vrijdagavond in je eentje op de bank zit en je gaat zo een beetje door Facebook scrollen en je ziet al die fantastische levens van andere mensen, van mooie feestfoto's en vakantiefoto's, dan kan je jezelf best wel een beetje een sukkeltje vinden.
Mm-hmm. Maar dat is vals. Dat is eigenlijk niet waar.
Dat je een sukkeltje bent? Uh-huh. Nee, tuurlijk niet. Iedereen zit toch wel eens gewoon op de bank niks te doen. Dat is lekker juist.
Waarom zetten we dat dan niet online? Dat we op de bank niks zitten te doen?
Ja, ja, goede vraag. Is misschien niet boeiend genoeg. We hebben het idee dat we alleen maar hoogtepunten moeten posten. Van, oh, kijk eens waar ik op vakantie ben. Of, oh, kijk eens wat een geweldig stuk ik voor de krant heb geschreven.
Ja. Ja, het is misschien ook wel niet zo interessant of zo. Nee. Dat je dan denkt van, nou, ik heb de hele dag gewerkt en het is een rotstuk geworden of zo.
Ja, en ja, misschien kan je de vergelijking ook een beetje maken met jeugdfoto's. Je ouders maakten alleen maar foto's van jou, weet je wel, met zo'n analoog cameraatje. Op je verjaardag of op een vakantie. Of gewoon als er boeiende dingen gebeurden. Er werden geen foto's gemaakt tijdens een irritante discussie tijdens het avondeten. Dus ja, mm-hmm, dat is denk ik hetzelfde voor Facebook. Daar ga je ook niet op zetten. Nou, vandaag was ik lekker snel op mijn werk, want ik had wind mee. Ja, oké.
Ja, dat was misschien in het begin van die social media deden mensen dat nog wel, hè?
Toen nog wel, ja. Oh, mijn fiets is gestolen. Echt super vervelend. Ja, toen had je inderdaad nog veel meer een soort van openbare klaagmuur eigenlijk ook.
Ja. En dat mogen we eigenlijk niet meer doen van onszelf.
Ja, we zijn het heel anders gaan gebruiken. Want in het begin...
Ter zelfpromo.
Ja, het is meer een soort marketing tool geworden voor jezelf dan... dat het een leuk vriendennetwerkje is waarin je aan elkaar vertelt... nou, ik was laatst hier eten, was supergezellig.
Mm-hmm. Er zijn ook wel mensen van generaties boven de millennials actief op die social media. Hè? Dus op Facebook bijvoorbeeld zit het volgens mij veel WhatsApp natuurlijk. Hoe kijk je daar naar?
Naar oudere generaties prima. heb ik eigenlijk niet zo'n mening over. Mijn ouders hebben zelf geen Facebook, dus... Dat scheelt, wil ik zeggen. Uh-huh. Maar ik kan het ook heel aandoenlijk vinden als oudere mensen tussen aanhalingstekens zo heel uitgebreid onder een foto gaan reageren met beste Hanna, wat een leuke foto zeg. Ik zie duidelijk dat je aan het genieten bent. Nou, kus van mij en ik zie je snel. Dat je denkt, oh, daar is Facebook niet voor bedoeld. Schattig.
Is Facebook daar niet voor bedoeld dan?
Nou, niet meer. Toch? Eerst deden we dat inderdaad wel. Maar dat is nu toch een beetje oenig als je dat nog zo openbaar doet ook.
Ik las in het boek ook een heel grappig voorbeeld van... ik weet niet of jij het had geschreven of een van je collega's... maar van volgens mij een tante die reageerde. Ik vond het een leuke verjaardag, maar ik vond die heel vervelend. Alsof en die persoon dat niet zelf ook kon lezen.
Ja, volgens mij, ja, dat heeft Suzette geschreven. Ja, over haar ouders ook op Facebook en zo. Ja,
ja nou ja, dat is wel grappig, toch?
Ja, het heeft iets schattigs inderdaad. Wel iets verfrissends ook. Dat niet iedereen zo... jee, ik was nu op dit feest en kijk hoe fantastisch ik eruit zie. Nee, het is ook nog gewoon wel lief.
Zie je de laatste jaren ook een verandering... in dat mensen ook juist kwetsbare momenten op social media delen?
Ik zie dat zelf in mijn... onder mijn vrienden, Facebook-vrienden, niet zo heel veel. Maar je hebt af en toe wel eens van die mensen die dan uitgebreid op Facebook vertellen over borstkanker die is geconstateerd. Dan denk ik wel, poeh, dat je dat zo doet. Maar ja, als die mensen dat fijn vinden, dan zelf weten.
Ja, dan moeten ze dat gewoon doen.
Ja.
Laten we eventjes naar wat muziek gaan luisteren. Praten we zo meteen door.
Y'all niggas got me hot. Hey.
Maybach with a Ray-Ban. The Bentley truck if you could pay that. A small village you could say that. But you'd rather take your bank, roll to Rodeo, let them raid that. No telling, hell no. Middle finger, the coin, tail pro. Stick it to the real like it's Velcro. What other country can you sell blow? And for less than a kilogram, you get an elbow. I'm getting high, never come down. Round up your guy, let me run it down. Soon as it dries, I'ma run to town. I fantasize shooting Trump down. A shot for every black man who got gunned down. By the police with no conviction, still they run round. When we protest, they tell us pipe down. For Trayvon and Mike Brown. CNN wanna make it black white. Cause we hit the action with a black light. Make no sucker act right.
Calm Down was dat, van Anderson .Paak. Jij hebt die uitgekozen, hè? Wat vind je daarvan? Wat vind je hier leuk aan?
Ja, ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Ik word er meteen blij van. Het swingt en hij heeft een heel goede stem.
Elke generatie heeft zijn eigen helden, hè? Is Anderson .Paak bijvoorbeeld zo iemand voor de generatie millennials?
Poeh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem echt pas vorige week heb ontdekt. Dus ik weet vrij weinig van deze man. Ja, het is heel recent, spril.
Wat zijn de andere helden van deze generatie?
In zijn algemeenheid? Uh-huh. Oh, dat vind ik echt een heel moeilijke vraag. Ik denk dat Cruijff nog steeds een heel grote held is. Ja, ik denk het wel. Ik ken heel veel. Ik heb heel veel vrienden die daar nog steeds ontzettend van onder de indruk zijn. En andere helden, ja. Nou, dat vind ik lastig. Weet ik niet zo goed.
Cruijff, dat is wel een held die generaties verbindt misschien ook wel.
Ja. En Eberhard van der Laan is volgens mij ook een beetje een held geworden. Zeker na die uitzending van Zomergasten. Ik ken bijna niemand die niet heeft gekeken en ook niet geëmotioneerd was.
Nee.
Echt een soort, soort verbindende uitwerking heeft hij.
Ja. Dat is interessant dat je dat zegt, want rouw was eigenlijk een soort volgend puntje waar ik naartoe wilde. In het boek het staan heftige verhalen, ook verhalen van bijvoorbeeld rouw.
Mm-hmm.
Vond je het moeilijk om over dat soort onderwerpen te schrijven?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik neem aan dat je met name bedoelt...
Lianne.
Lianne heeft inderdaad geschreven over de dood van haar vader 4 jaar geleden. Ik weet dat voor haar best wel moeilijk is. Maar ze heeft heel goed opgeschreven. En zelf heb ik gelukkig nooit echt een heel ernstige rouw ervaren. Hetgeen wat het dichtst in de buurt komt is ernstig liefdesverdriet. En dat vond ik wel vrij verschrikkelijk, ja. Daar heb ik me ook wel lang voor geschaamd.
Ja, voor geschaamd?
Ja, toen ik daar middenin zat... Toen dacht ik wel, jezus, wat ben ik zwak. En waar gaat het nou eigenlijk over? Maar aan de andere kant dacht ik ook, mijn leven komt gewoon nooit meer goed. Ik ga gewoon nooit meer lol ervaren. Dus
Gaat eenzaam sterven.
Ik ga eenzaam sterven. Ja, oh ja, dat is misschien ook nog wel over eenzaam gesproken. Dat vond ik ook nog wel een lastige om te schrijven. Het hoofdstuk, als je beste vriendin gaat trouwen en jij nog steeds single bent. Nou, en ik was dus de single. En ik vond dat ik schrijf in dat hoofdstuk dat ik het moeilijk vond dat zij ging trouwen en dat ik nog niet eens een relatie had. Dat ik dacht, jezus, zij loopt op een gegeven moment zo op me voor. En tegelijkertijd dacht ik, ja, wat een ontzettend lelijke gedachte. Alsof haar heugelijke levensgebeurtenis, alsof ik dat dan meteen weer op mezelf moet betrekken. Dus dat vond ik nog wel, dat vond ik wel lastig om daar zo over te schrijven.
Mm-hmm.
Maar ja. Ervaarde het wel zo.
Ja, is dat dan inderdaad een soort misgunning of zo?
Nee, het is niet misgunnen. Het is meer dat ik daardoor meteen naar mezelf kijk en denk, oeh, ik loop echt zo achter, want als zij al gaat trouwen, dat betekent dat ik nog heel veel stappen moet maken, namelijk een vriend krijgen, gaan samenwonen en dan nog gaan trouwen. Ineens had ik het gevoel dat ik in een soort race zat en heel erg achterliep. Maar dat is dan niet dat ik het haar misgun. Alleen dat ik over mezelf denk, sprintje trekken.
Ja, dat je
maar
mezelf misschien ook gunt.
Ja. Ja, nou, ook niet eens dat hoor. Echt puur bang zijn achter te lopen of zo. Alsof er een soort heilig doel is waar we met z'n allen naartoe moeten. Namelijk getrouwd zijn en kinderen krijgen. Alsof dat dan de finish is. Ja, onzin.
Ja, huisje, boompje, beestje. Dat is toch iets wat alle generaties wel terugkomt.
Ja, ja. En in mijn generatie ook nog wel heel erg hoor. Ik ken vrij veel mensen die al lang samenwonen of al kinderen hebben of gaan trouwen. Dat is echt, huisje, boompje, beestje is nog steeds wel een soort van ultiem doel of zo.
En wordt daar dan met jaloezie naar gekeken?
Nou, niet door mij.
Inmiddels niet meer, maar toen dus wel.
Nee. Ik was niet jaloers. Ik dacht gewoon, ik loop achter. Ik moet dit ook. Want dat hoort.
Mm-hmm.
Dus nee, er wordt niet met jaloezie naar gekeken. Ik denk vaak ook als mensen gaan trouwen van, ouderwets.
Ja, toch weer wel.
Ja, vind ik wel een beetje ouderwets. Ja, een beetje uit de tijd. Ik denk, waarom gaan we nou trouwen? Ik kan toch ook gewoon denken, het is de bedoeling dat ik voor altijd bij jou blijf. En een kind krijgen vind ik echt veel tekenender voor de liefde die je voor een ander voelt dan trouwen.
Het is misschien ook wel definitiever een kind krijgen.
Ja, dat sowieso.
In ieder geval, dat is de bedoeling natuurlijk.
Ja.
Is dat inderdaad een kind krijgen, ben je dan echt volwassen?
Ja, is grappig want dat is ook iets wat ik even benoem in het boek. Dat ik altijd dacht dat dat inderdaad iets is wat volwassenheid definieert. Maar ik ben erachter gekomen dat het hem daar niet in zit. Het zit hem namelijk in wat voor gesprekken voer je met je vrienden. En ik voer heel veel gesprekken met mijn vrienden over de supermarkten bij ons in de buurt. En naar welke supermarkt we dan liever gaan. En waarvoor dan? En waar heb je het beste wasmiddel? En waar heb je de beste hummus? En zo. En toen dacht ik ineens, toen ik mezelf dat zo hoorde bespreken met vrienden, van nu lijk ik heel erg op mijn ouders. Dus nu ben ik ineens volwassen. Dus dat is ook iets wat ik dan in het boek schrijf. Dat volwassen zijn nog meer definieert. Dit soort keuvelgesprekjes dan samenwonen, kinderen krijgen en de hele rattenplan.
Ja, keuvelgesprekjes die zorgen dat je echt volwassen bent.
Ja, want zo'n gesprek heb je echt niet op je 16 hoor. Dat je zegt, waar koop jij je wasmiddel? Waar vind jij dat goed? En ga jij liever dan naar die supermarkt of ga je liever naar die supermarkt? Dat is natuurlijk echt, dat komt pas als je op jezelf woont. En als je een beetje je eigen budget moet gaan beheren.
En dus als je dan volwassen bent. Ja. Als je dan naar die gesprekken kijkt, vind je dat dan stom? Of vind je dat juist heel leuk?
Ik vind het heel leuk. Ja, ik kan echt met een vriend van mij die ook tegenover mij woont en met wie ik een kantoortje deel, kan ik heel uitvoerig praten over. Nou, en had je gezien wat voor gekke aanbieding ze nu weer hadden? Ja, ze hadden nu de bosbessen en de yoghurt. Dit is een beetje een stom voorbeeld. Maar gewoon, daar kunnen we het dan over hebben. Van, dan ga ik ook eventjes naar de supermarkt. Want de bosbessen zijn normaal heel duur. Bla, bla, bla.
Dat je gewoon kan genieten van dat er een aanbieding is.
Ja, dat je een lekker koopje hebt.
Oh ja.
Heel
dat
Hollands.
Dat definieert volwassenheid.
Ja, denk het wel. Ja, dat het dan is.
Oké. Wat is de boodschap die jullie uiteindelijk met het boek willen meegeven? Het lijkt me niet dat je pas volwassen bent als je het over supermarkten hebt. Dat de boodschap is.
Ik denk dat de boodschap is, het leven is niet perfect. We klooien allemaal maar wat aan en dat is prima. En doe maar gewoon een beetje relaxed. Want het leven is, het is lang genoeg, dus maak je vooral niet heel druk.
Is dat zo, dat we allemaal maar wat aanklooien?
Ja, toch? Ja.
Ik denk het wel, ik om voor mezelf te spreken, ik klooi ook wel behoorlijk wat aan.
Ja, je hebt misschien wel bepaalde ideeën als een soort leidraad in je leven. Dan wil ik die studie doen en dan wil ik ongeveer dit werk doen. En ik zou het leuk vinden om ongeveer hier te wonen. Maar verder is het gewoon een beetje vallen en opstaan. En hangt het leven van toevalligheden aan elkaar. En van mazzel ook.
Mm-hmm. Ik wil even een citaatje, dat komt niet uit het boek. Dat is van de zanger Lucky Fons de Derde. Die heb ik ook een keer gesproken in dit programma. En die heeft een zinnetje in zijn liedje. En dat is, het leven is zo lelijk en het leven is zo mooi. Maar eigenlijk is het leven maar een eindeloos geklooi.
Nou,
Dat vind ik een hele mooie samenvatting eigenlijk.
Ja, nou, dat is precies hoe ik er ook over denk, ja.
Ja, dat jullie zou voor in het boek kunnen zetten. Ja. Misschien als een soort aanhefquote.
Oh, wat goed, ik kende die niet.
Ja. Het verhaal eindigt met iets opvallends. Meestal heeft een boek een dankwoord. En jullie hebben niet een niet-dankwoord.
Ja. Ja.
Waarom is dat?
Ja, dat vonden we wel leuk. Een dankwoord is toch altijd een beetje braaf. Dat je dan zegt, nou, we willen onze uitgever bedanken. En we willen de vrouw van de vormgeving bedanken. Ja, oké. Okay. Nou, prima. Wij vonden het juist grappig om een niet-dankwoord te doen.
Wat staat daarin? Wie bedanken jullie niet?
Nou, ik bedank bijvoorbeeld mijn ouders niet. Omdat zij nooit naar dit boek hebben gevraagd. Van, goh, hoe gaat het er eigenlijk mee? En schiet het een beetje op? En Suzette, die bedankt haar overburen, als ik me niet vergis. Die continu hebben lopen boren, schuren en timmeren. Terwijl zij geconcentreerd probeerden een verhaal te tikken. En dan hebben we nog een andere uitgever die we niet bedanken. Omdat die zei, ja, als jullie niet bekend zijn, dan wordt dit boek nooit wat. Zo, oké, dankjewel.
Ja, dat is wel lekker commentaar.
Ja, dus zo zijn er een aantal mensen die wij niet bedanken.
De andere uitgever die ons wilde laten vloggen, lees ik in het boek.
Ja, dat was er ook nog één, die wilde ons laten vloggen. En wij dachten alleen maar, hè, nee, we willen een boek schrijven. We willen niet ook nog een soort social influencer iemand worden.
Een social influencer. Dan komen we weer op dat internetonderwerp waar we het eerder over hadden. Je had voor de boekpresentatie ook een social influencer uitgenodigd om hem in ontvangst te nemen,
ja,
toch?
Ja, klopt. We hadden Anna Nushin uitgenodigd om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.
Leuk?
Ja, leuk. Ze wilde komen. Ze zou ook komen, maar ze kwam niet.
Oh.
Ja, nee, er kwam iets tussen. Ze stond nog op een set of zo. Dus helaas, het ging niet door.
Nou, dat is jammer.
Ja, dat was jammer. Vooral omdat er 100 man zo stond te wachten. Wanneer komt Anna Nushin? Die kwam niet. Het is bijna het begin van een mop.
Ja, nou ja, het past ook wel weer in het boek misschien. Dat je zei ik niet zo, ze komt niet, maar
we dachten wat van. Ja, precies. We dachten even van, oh fuck, wat moeten we dan nu doen? Maar gelukkig was de chef van Linda Nieuws ook aanwezig. Waar wij dus alle drie voor gewerkt hebben. En hij vond het heel leuk om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Dus opgelost.
Nou ja, hadden jullie een soort B-optie.
Ja, hij was de B-optie. Vond hij zelf helemaal prima.
Tot slot, jullie boek eindigt een beetje met een vooruitblik. Hè, van wat willen we in de toekomst enzovoort. Wat kun je dat voor jezelf zeggen? Heb je een soort toekomstbeeld?
Ja, waar we het net dus ook al een beetje over hadden. Dat mijn focus is gegaan van mijn werkleven naar mijn privéleven. Dat komt hier eigenlijk ook weer terug. Dat ik, als ik vooruit moet blikken, dan hoop ik toch vooral dat ik gewoon een heel leuk gezin heb. En gezonde kinderen. En dat al mijn vrienden en familie ook gelukkig en gezond blijven. Heel, heel saai, maar ja, dat is wel het belangrijkste, vind ik.
Ja, dat is uiteindelijk belangrijker dan dat je een beroemde schrijver wordt. Ja. Of een goede journalist of iets dergelijks.
Ja, ik zou echt dat allemaal weggeven als dat betekent dat ik gewoon met leuke, gezonde, gelukkige mensen omringd ben de rest van mijn leven.
Ja, er wordt er zoveel geklaagd over die millennials dat ze allerlei rare dingen belangrijk vinden. Maar dit had iemand uit de vorige generatie ook kunnen zeggen.
Ja, ik denk dat we wat dat betreft ook niet zoveel van elkaar verschillen. We zitten alleen iets meer te social influencen.
Ja, tot slot. Ik wil je nog één ding vragen. Jij gaat zo meteen naar huis, want je Sani-broyeur die wordt gerepareerd of wat?
Vervangen.
Vervangen. Oké, wat is dat? Dat staat in het boek ook. Ik had geen idee wat dat is.
Die duivelse Sani-broyeur. Dat is een pompsysteem. Want ik woon in een heel krakkemikkig huis op een zoldertje. En dus mijn wc en eigenlijk al het water in mijn huis, dus van de douche en de wasbak, noem maar op, wordt weggepompt in het riool door een Sani-broyeur. Wat een saai verhaal dit. Maar goed, die is nu kapot. Dus die wordt vervangen, ja.
Dus je krijgt een nieuwe Sani-broyeur.
Ik krijg een nieuwe Sani-broyeur. Nou, dit vind ik ook wel weer een teken van volwassenheid, hoor.
Dat we het hierover hebben.
Ja.
Nou, wie weet, in je volgende boek krijgt de Sani-broyeur weer een belangrijke plek. Mm-hmm. Anouk Kemper, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, alsjeblieft.
Co-auteur van het boek Zei ik niet zo, over het doodnormale leven van de millennial. De andere auteurs heten Lianne Marije Sanders en Suzette Hermsen. En het boek ligt nu...